Ik ben Jeremy van Kritische Studenten Utrecht en ook actief bij Studentenactiecomité Utrecht tegen de bezuinigingen, specifiek.
Ik ben Jelle Bruinsma, actief in Amsterdam en bij de Landelijke Studentencoalitie Onderwijs is een Recht.
Ik ben Meerwijs, ik studeer zelf in Den Haag en ik ben ook actief met het Landelijke Studentenprotest.
Ik ben Sophia en net als Jeremy actief in Kritische Studenten Utrecht en Studentenactiecomité Utrecht.
Oké, welkom allemaal. Nou, de afgelopen jaren is het toch een beetje, als je vergelijkt met de jaren 60, 70, een beetje een oude studentenbeweging geweest. Dat lijkt de komende deze tijd weer een beetje op te komen. Hoe denken jullie dat het komt?
Nou ja, ten eerste is de aanval op het onderwijs natuurlijk nu wel echt van buitengewone proportie. En in plaats van de kaasschaafmethode dat ze de hele tijd kleine maatregelen doorvoeren om uiteindelijk te bereiken wat ze willen, is het deze keer in één keer bats, meteen raak. Dus zelfs de bonden, die normaal heel passief zijn, werden gewoon gedwongen om actief te worden, om echt protesten op te zetten. En uiteraard, los daarvan, zijn mensen natuurlijk zelf ook gewoon bewust geworden en gaan nadenken. Zijn er opeens als een soort spruiten uit de grond overal, of bloemkolen, wat zijn het? zijn er studentenactieplatformpjes opgekomen.
En misschien om eraan toe te voegen, denk ik dat studenten het ook langzamerhand in hun portemonnee merken. Dus ze komen met vaak enorme schulden van hun studie af. En ik denk dat dat ook een rol speelt. En dat wordt alleen nog maar erger met de bezuinigingen.
Ja, natuurlijk een gigantische demonstratie gezien in Den Haag. Onder de muziek van DJ Jordi. Waar eigenlijk al de staatssecretaris hoopt, zei ik, geweldig jullie zijn gekomen, maar dit gaat niks uithalen. En het gevecht nou lijkt nou eigenlijk al een beetje over te zijn. Hoe ga je om met een overheid die eigenlijk zijn eigen parlementaire structuren niet overstelt en zegt van, maakt me niet uit wat jullie denken. Het is niet alleen tegen jullie, natuurlijk ook de ambtenaren, politieagenten, weet je, die hebben er ook gestaan en zegt, dit gaan we gewoon doen. Wat voor effect heeft dat gehad op de studentenbeweging?
Ja, ik denk dat het voor heel veel studenten heel demotiverend is. Dat ze zich daardoor machteloos voelen en denken, oké, we zijn met z'n allen naar Den Haag gekomen, maar het gaat dus niks uithalen. Ik kan me voorstellen dat veel mensen daarna ook denken, ja, wat dan? Als dit niks uithaalt, hoe gaan we het dan tegenhouden?
Ja, tegelijkertijd is dat natuurlijk, los van het feit of een overheid beïnvloed wordt door publieke druk, zullen ze natuurlijk altijd zeggen dat ze dat niet zijn. De truc is natuurlijk om niet om het aardig te vragen en het argument met de strijd met goede argumenten te winnen, want die hebben we. Ik denk dat het belangrijk is om in onze kracht te vinden en de overheid te dwingen om ten eerste die bezuinigingen stop te zetten. En ten tweede ook verregaande commercialisering en privatisering van het onderwijs in het algemeen. Het hoger onderwijs waar wij dan veel mee bezig zijn. Om dat te proberen tegen te houden.
Ja, ik wil er daar nog aan toevoegen. Ik ben helemaal met Sophia eens over de demotiverende werking van zo'n protest, of in ieder geval de naloop daarvan en wat zo'n minister dan zegt. Maar tegelijkertijd is dat ook juist het moment waarop wij als radicalen, om maar zo te noemen, binnen de studentenbeweging, die met een meer systematische kritiek komen, onze winst moeten halen en juist moeten zeggen, kijk, dit is nou exact wat wij zeggen. Ze gaan ook niet naar ons luisteren als wij daar gewoon staan en verder alleen met ze proberen te praten. Juist dit toont aan dat we dit moeten afdwingen. En dat de tactiek van bonden, zoals de LSVB, om voornamelijk gewoon in overleg en door middel van lobbyen winst te behalen, totaal nutteloos is. Houden ze alsmaar het gemoer uit of een goede argument hebben, of dat we één keer met 10, 20.000 mensen op het Malieveld staan, daar kan je gewoon naar zwaaien. Uiteindelijk moet je vormen van directe actie hebben waarbij je veel meer druk zet en uiteindelijk, maar dat is een hele lange weg, de overheid dwingt tot verandering. Dus in ieder geval, wij als radicalen moeten zulke momenten juist uitbuiten en gewoon daar ons punt maken.
Nou, die systeemkritiek daarbij is, dat lijkt ze toch wel een beetje te missen in het hele debat. Het gaat voornamelijk dus om de bezuinigingen, om de langstudeerboetes. In het verleden kennen we natuurlijk de strijd die was gevoerd om de overjaarkaart, die van een door de hele weekkaart naar een weekend- en een weekkaart is gedaan. Wat je zegt, ja, heel veel van dat soort measurements die zijn later alsnog in delen opgevoerd. Dan gaan ze in één keer met de bottenbel erin. Maar eigenlijk blijft de discussie dus heel erg op het financiële, op het economische gebied. En niet zozeer over, wat Jeremy weet je al zo over zei, over commercialisering van de universiteiten. Ook de steeds grotere invloed van bedrijven en dat soort vormen. Hebben jullie niet de angst als die discussie alleen maar op het economisch vlak gebaseerd is, dat op het moment dat zo'n maatregel is doorgevoerd, iedere keer de studentenbeweging weer in elkaar knalt, als het ware?
Ja, dat is heel belangrijk dat er een soort van dat studenten niet reageren op beleid zoals deze bezuinigingen. Maar eigenlijk een soort van programma hebben of actief kunnen zeggen van dit is hoe wij onderwijs willen krijgen, dit vinden wij belangrijk en daarvoor strijden. En het probleem van de studentenbeweging nu is dat het eigenlijk steeds reageert op bezuinigingen, op hervormingen. En soms worden de scherpe kantjes er vanaf gehaald. Dus, en dat is vooral waar de bonden mee bezig zijn. Maar ze hebben geen analyse van waar die bezuinigingen, waar die vandaan komen. En daar leveren ze ook geen kritiek op. De neoliberalisering van de samenleving. Dat heeft verschrikkelijk veel invloed op het onderwijs de afgelopen 10, 20 jaar. En dat verhaal ontbreekt gewoon. En dat is denk ik een gat die wij moeten moeten gaan opvullen en proberen ook op te vullen. Om studenten uit te leggen dat het niet één stukje beleid hier en een bezuiniging daar. Maar het is een programma van afbraak dat al jaren aan de gang is. En waar we een goede analyse van moeten hebben om te kijken wat er aan de hand is. En samen met ook met andere groepen in de samenleving daar wat aan moeten proberen te doen.
Wat bedoel je met die andere groepen?
Nou, ik bedoel, als je het hebt over neoliberalisering van het onderwijs, dus grotere invloed van het bedrijfsleven, steeds hiërarchischer organisatie van de instituties, dus de management en de directeuren die hebben steeds meer invloed en de studenten en docenten die eigenlijk hebben steeds minder invloed. Dat zie je op veel andere plekken in de samenleving, zie je dat ook. Bijvoorbeeld als je kijkt naar precaire omstandigheid van arbeiders of werknemers in de samenleving. Die situatie gaan studenten ook steeds meer naartoe. Dat ze het veel moeilijker vinden om rond te komen. Of dat is een student uit de VS die in onze groep actief is. Die moest kiezen tussen eten of medicijnen. Weet je? Dat zijn dingen die nu ook gewoon onder studenten voorkomen. Precies dezelfde problemen waar veel mensen uit de onderkant van de samenleving mee te kampen staan.
En dat is denk ik wat Meeuwers net ook zei. Dat eigenlijk dat we wel een soort accumulatie hebben gehad van vele jaren van bezuinigingen. Hè? Eigenlijk volgens een beetje de kaasschaafmethode. En dus de studenten krijgen het al steeds moeilijker om rond te komen. Meerdere baantjes moeten ze hebben, zeker als het vergelijkt met 10 jaar geleden. En daarbovenop komt opeens die komende keiharde maatregelen, die nog niet eens in werking zijn getreden. Dus het gaat zeker ook de komende jaren effect hebben op de studentenpopulatie en studentenverzet.
En ik wil daar ook aan toevoegen, helemaal eens met Jeremy, dat systematische, dat daar ook gewoon aandacht bij moet blijven. En wat Jeremy en Sophia met kritische studenten Utrecht doen, dat is gewoon een geweldig voorbeeld van hoe je als student permanent kunt organiseren en ook richten op meer dingen. Dus niet alleen, nu is er een bezuiniging, nu willen we actie voeren, maar ook zelf weten wat voor onderwijs je wilt hebben. En dat je daar ook een goed beeld over hebt. En bijvoorbeeld voor mij, toen ik naar informatie zocht, kwam ik als eerste op jullie website van Kritische Studenten Utrecht. Dus het is toch goed dat er zo wordt georganiseerd.
waarom wordt het dan niet breder gedragen? Bijvoorbeeld een groep die ik kan wel zeggen, redelijk in jullie pad ligt, is een Amsterdamse groep Professor Protest. Die er toch wel erg voor kiest om juist die systeemkritiek er buiten te houden. Omdat ze bang zijn dat studenten afschrikt.
Over 5 minuten, 8 minuten of zo. Of 1 minuut.
Ja.
Zijn er bandjes en
DJ's
en...
Een momentje, dus even een omroeping.
Ja, ik weet niet zo goed wat ik erover moet zeggen. Ik denk, ook een groep als Professor Protest heeft wel degelijk in de acties die zij onderneemt, sterke systeemkritiek. Tegelijkertijd wil ze het op haar manier, zoals zij het daarvoor, niet politiek maken. Wat dat betekent, laat ik in het midden, dat is aan hun om het zo te verwoorden. Tegelijkertijd, ze doen hele vette acties. Maar ik denk dat een belangrijke vraag is, waarom is er niet een breder segment van de studentenpopulatie in het algemeen die zich aangetrokken voelt tot dergelijke studentenpolitiek, dan wel zich niet met ons bezighoudt of misschien wel interesse er heeft. Want ik denk, als je met veel mensen praat, dan veel studenten praat, dan zeggen ze mensen wel, oké, ik ben het met je eens, dan moeten we echt tegen een verzet komen. Maar in de praktijk blijkt het toch heel moeilijk om daar echt vorm aan te geven. En ik weet, ja, misschien dat de mensen in Utrecht er eigenlijk betere inzichten over hebben, dus misschien kunnen we er beter die aan het woord laten.
Wat bedoel je precies?
Nou, waarom het niet lukt om de mensen die wel interesse tonen bijvoorbeeld, hè, laat ik nog niet eens praten over de mensen daarbuiten, waarom die eigenlijk niet actief worden? Het zijn maar echt enkelingen. Dat was ook bijvoorbeeld na de bezetting van de Universiteit van Utrecht, daarna hadden we een algemene vergadering in Utrecht waar ik ook bij was. Ja. Waar volgens mij 40 of 45 mensen aanwezig waren, waarvan de helft voor die bezetting nog nooit bij een vergadering zoiets was geweest. Allemaal laaiend enthousiast. Maar wat ik nu hoor uit Utrecht is dat die mensen eigenlijk allemaal, of bijna allemaal, verdwenen zijn. Of in ieder geval niet zelf actief meer zijn.
Ja. Ja, klopt. Ja, ik denk, we hebben het daarover gehad in Utrecht ook. Waarom dat weer een beetje is afgenomen nu de laatste paar maanden. Of na februari, want toen was inderdaad een piek met grote vergaderingen. Veel enthousiaste mensen. Wat daarin moeilijk is geweest, is dat we eigenlijk vanaf het begin met Studentenactiecomité Utrecht, vanaf het begin moesten beginnen. En mensen die daarvoor niet actief waren en voor het eerst daar bij die vergadering kwamen, dat ze misschien heel enthousiast waren om iets te gaan doen en graag ergens bij wilden aansluiten en zich daarvoor gaan inzetten. Maar er was eigenlijk nog geen structuur, geen organisatie met kant-en-klare acties waar mensen zich bij konden aansluiten. Dat moest eigenlijk nog allemaal worden vormgegeven. En dat is een langzaam proces en met veel discussie. En voor sommige mensen die daarvoor nog niet actief waren, is dat misschien moeilijk geweest. Dat ze nog steeds een gevoel hadden van machteloosheid en nog steeds niet echt duidelijk voor ogen hadden wat ze precies konden doen. Dat is een lang en moeilijk proces. En in dat proces zijn er misschien mensen afgehaakt. Omdat ook juist door dat gebrek aan continuïteit, doordat dat nu zo'n reactie is op de botte bijl, dat we eigenlijk van het begin die structuren moeten gaan opbouwen. En daarom is het ook belangrijk juist dat we die continuïteit, dat we voor die continuïteit zorgen en niet steeds als reactie van het begin weer moeten beginnen.
Er zijn natuurlijk een hele reeks bezettingen geweest. Traditioneel gezien kende de Maagdenhuisbezetting in Amsterdam een sterke traditie. En we hebben ook in Utrecht bezettingen gehad, in andere plekken in Amsterdam, in Nijmegen, af en toe Groningen daarvoor. En hoe reageerden studenten daarop, op die bezettingen?
In Utrecht hebben we met die bezetting veel mensen erbij gekregen, met de Studentenactiecomité Utrecht. Dat was een actie waar iedereen ook heel erg in samen is gekomen om die bezetting te organiseren. En ook tijdens de bezetting dat er veel discussie is geweest met medestudenten, veel nieuwe informatie hebben gekregen en zich toen ook hebben aangesloten bij Studentenactiecomité Utrecht. Dus ja, potentie is er zeker.
hoe zou je die potentie kunnen oosten? Ze zijn natuurlijk massaal naar Den Haag gegaan. Dat heeft eigenlijk niks uitgemaakt. Bezettingen waren natuurlijk interessant om mensen bij elkaar te brengen. Maar dat, weet je, dat zette ook niet die verandering. Wat kan er nou gedaan worden om die veranderingen af te dwingen? Zowel naar de universiteit is of naar de regering?
Ja. Daarbij, ik denk dat we sowieso toch moeten beginnen dan bij onze medestudenten en die actief maken en actief houden. Daarvoor is informatievoorziening blijft heel erg belangrijk. Omdat, zoals Jelle ook zei, als je met mensen praat en dat veel mensen zeggen, oh ja, dat ze het ermee eens zijn. En dan moet je ook zorgen dat je die mensen actief maakt en actief houdt. Want je kunt die mensen wel vinden die het met je eens zijn. En die ook niet blij zijn met de achteruitgang van in het onderwijs. En mensen merken dat zelf ook. Dus ja, de vraag is dan hoe je mensen actief maakt en actief houdt. dat is een moeilijke vraag.
Ik sprak een student bij de bezetting op de Drift, of een groepje studenten. En die zeiden van ja, we vinden het wel heel goed wat jullie doen. Maar wat jullie nu doen is zorgen dat wij niet naar onze colleges kunnen. Dat wij onze school niet kunnen volgen. Daar is natuurlijk veel voor te zeggen, maar het is wel natuurlijk, je zou ze kunnen verwijten dat ze individualistisch denken. En dat is natuurlijk wel een verwijt dat al vaker naar onze generatie wordt gemaakt, dat we erg individualistisch zijn geworden. En dat er eigenlijk, weet je, mensen die balen van die lang studeerdersboete, omdat het hun gaat raken. Maar andere mensen zeggen van ja, het maakt me niet zo uit, want ik ben dan toch al van school of het geldt niet meer van mij. Wat is er met studenten? Wat merk je? Is daar een soort apathie of zelfs een soort tegenwerking voor jullie? Of waar komt het vandaan?
Ja, een soort apathie, zeker wel. ik denk vaak dat dat voorkomt uit dat gevoel van machteloosheid. Het gevoel dat mensen vaak iets hebben, dat er van alles is waar ze het niet mee eens zijn. Maar het gevoel hebben dat ze er niks tegen kunnen doen. Dat veroorzaakt dat gevoel van machteloosheid en dat gevoel van apathie. En ik denk dat belangrijk is om duidelijk te maken dat we er met z'n allen wel iets tegen kunnen doen. Dat we met z'n allen wel de druk op kunnen voeren om bezuinigingen tegen te houden.
Ik denk ook dat de politiek goed inspeelt op vooral dat individuele aspect. Door te zeggen van, zolang jij het op tijd doet, heb je geen last van deze maatregelen. Maar het gaat dus niet alleen om die langstudeerdersboete. Er wordt gewoon flink bezuinigd op het geheel van onderwijs. Dus er gaan vakken gaan wegvallen, docenten worden ontslagen. Dus het gaat niet alleen maar om een boete voor studenten. En ik denk ook als studenten zeggen met een bezetting, dat zij dan geen college kunnen volgen, dat vind ik kortzichtig. Want het gaat om wat je wil bereiken met zo'n bezetting. En ik denk dat we hebben gezien dat massale demonstraties niet echt werken. En dat er ook niet echt, hoe zeg je dat? Er is niet echt wil voor massale demonstraties. Ik denk dat we gewoon veel meer moeten kijken naar directe acties. En ook misschien wat permanenter. Dus dat je niet zegt ik ga een week bezetten. Dat je zegt ik ga bezetten totdat deze eisen zijn ingewilligd. Of tenminste over onderhandeld.
Ja, in de jaren 70 heeft er gestreden, zowel met directe acties als met andere dingen, om meer voor studenten, om juist die idee dat ze niets konden inbrengen, te doorbreken, dat ze meer inspraak kwamen. Er zijn allerlei commissies uit voorgekomen, inspraakraden, die eigenlijk nu nog bestaan. Waarom is dat niet meer genoeg?
Er is inderdaad heel veel gestreden, vooral de Maagdenhuisbezetting is het goede grote voorbeeld wat je noemde. En twee jaar later zijn er heel veel van die eisen zijn uiteindelijk waargemaakt. En die de studenten hadden over democratisering, over inspraak, over meebepalen over de vorm van het onderwijs, wat er wordt onderwezen en hoe. Het verschil was dat eigenlijk de studenten toen in de aanval waren, zeg maar. Zij bouwden onderwijs anders zien. Daar hebben ze voor geknokt en dat hebben ze voor elkaar gekregen. En ik denk dat was de vraag alweer.
Die structuren zijn er nog die toen behouden.
Ja, daar hadden we het over. Hè? Die structuren. Dus die structuren zijn in de afgelopen 20 jaar eigenlijk beetje bij beetje zijn die afgezwakt. En zeg maar al die democratische inspraakorganen Die zijn eigenlijk tandloos gemaakt. Er zijn inspraakorganen die de formele functie voldoen van meepraten, meebepalen. En vroeger hadden ze ook echt een stem en konden ze gewoon beleid op aankaarten en op de agenda zetten, dingen tegenhouden. Maar tegenwoordig is dat met de wet op, hoe heet dat? In 97 is het geloof ik doorgevoerd. Maar in ieder geval een verandering in de bestuur van hoger onderwijsinstellingen. En toen is zeg maar de inspraakorganen die hebben daarmee hun
hoe zeg je dat?
Ja, een tanden verloren. Dus ze hebben alleen nog maar recht om elkaar commentaar te leveren en advies te leveren aan het bestuur van een universiteit of een hogeschool.
De afschaffing van het U-blad van de universiteitskrant in Utrecht. Waar de U-raad was daar unaniem tegen. Maar het bestuur van de universiteit die heeft bedankt voor het advies. Maar zich daar verder niks van aangetrokken.
Een ander machtsblok natuurlijk. Dus dit is een beetje een symbolische ding geworden. Een ander machtsblok. Traditioneel zou dan de rol van de LSVB kunnen zijn, de Landelijke Studentenvakbond. Welke rol zien jullie in die tendens te hebben? Wie durft ze te maken?
Ja, nou, LSVB, het is natuurlijk voortgekomen uit de acties van vooral de jaren 80 en jaren 90. Het is begonnen als federatie van verschillende studentenorganisaties. Die democratiseringsbeweging uit die tijd. Het is grappig dat er eigenlijk een beetje hetzelfde gebeurd is als met de traditionele vakbonden. Dat zij steeds minder de rol van die denk ik een vakbond zou moeten innemen hebben ingenomen. En steeds meer een soort van polderorgaan zijn geworden. Dus ze zijn meer gaan praten, zijn minder actie gaan voeren. Ze doen geen radicale acties meer, want ze overleggen, ze zitten aan tafel met de minister en willen serieus genomen worden. Dus dan kan je ook geen rare gekke dingen doen. En ze zijn eigenlijk een beetje gecoöpteerd door... ze hebben subsidie gekregen van de overheid. Die willen ze ook niet meer kwijt. Weet je? En langzamerhand is de LSVB... een soort van opgeslokt door de overheid. Waardoor er eigenlijk hun kracht die ze wel degelijk hadden in grote mate verloren hebben. En de enige kracht die ze nu nog hebben is grote manifestaties organiseren met een hele zwakke boodschap. En misschien een klein beetje de angel uit verschrikkelijk beleid halen. Dus misschien... wordt er 90% van het beleid doorgevoerd in plaats van 100%. En daar focussen ze dan ook heel erg op, om hunzelf te legitimeren. Dus dan zeggen ze, kijk wat we allemaal voor elkaar gehaald hebben. We hebben die 10% hebben we binnengehaald. En ze praten niet eens meer over die 90%. Dus het is echt onze taak ook om hun daarop aan te spreken als onafhankelijke studentenorganisaties.
Ik denk ook dat het belangrijk is om te kijken dat zij ook geen systematisch kritiek hebben op wat er gaande is in het onderwijs. Of dat ze ook niet een eigen beeld presenteren van wat ze willen als studentenvakbond met het onderwijs. Of wat ze beter willen maken voor de studenten. Dat mist ook. Het is gewoon wanneer ze in actie moeten komen, want daarvoor is het de studentenvakbond. Dan komen ze wel, maar zoals Jeremy al zei, echt... radicaal en echt effectief is het tot nu toe niet geweest. En ik durf zelfs te zeggen dat ze na de 21ste eigenlijk het protest dat ze op gang hadden kunnen brengen niet hebben gedaan. En dat kan dus vooral liggen aan het lobbyen. Dat ze belangrijker beschouwen.
Ja. Een voorbeeld uit Utrecht, wat de rol van de studentenbond laat zien, is dat we in december een demonstratie hadden georganiseerd op de Uithof in Utrecht.
Het studentenactiecomité Utrecht.
Ja, met het studentenactiecomité Utrecht tegen de bezuinigingen. En ook een boodschap van die demonstratie was dat we de steun van het bestuur van de universiteit eisten om samen te strijden tegen de bezuinigingen. Hebben we ook daarover gepraat met de studentenbond in Utrecht, met de USF. En zij hebben zich niet aangesloten. Ze wilden niet samenwerken voor die demonstratie, omdat die eis van ons, van de steun van het bestuur van de universiteit, vonden ze te radicaal. omdat zij zeiden, nou ja, maar we willen wel het bestuur van de universiteit te vriend houden. Dus ze vonden die eis van ons niet vriendelijk genoeg naar het bestuur toe. Dus ze hebben zich niet aangesloten bij die demonstratie. Omdat ze zeiden, nou ja, nee, we willen wel vriendelijk blijven met het bestuur. Dus daar doen we niet aan mee.
Dus ik heb veel gehoord kritiek op de vakbond. Dus niet alleen studentenvakbonden, maar ook de FNV op nu gaan. Is dat het verzet institutionaliseert. Dus mensen zijn boos. En zij zeggen, wij gaan het voor jullie oplossen. Eerst is het een belangenorganisatie, maar op een gegeven moment bestaan ze alleen nog maar bij de gratie dat zij natuurlijk aan tafel zitten en blijven polderen. De FNV is natuurlijk nu heel erg in opspraak, omdat vanwege de AOW-leeftijd en dat ergens de grootste bond, de FNV, bondgenoten heeft gezegd tegen te stemmen. En die zou zelfs acties gaan doen tegen hun moederorgaan eigenlijk. Verwachten jullie dat er ook zoiets gebeurt onder studenten? Ja? Jullie doen het misschien al een beetje, maar dat het besef breder wordt.
We hebben nog niet. We houden tot nu toe hebben we de kritiek heel erg intern gehouden. Dus we praten erover, we schrijven erover, we organiseren debatten. We zijn er nog niet mee naar buiten getreden, zeg maar. Omdat we dat in eerste instantie dat debat wel echt samen moeten voeren. Maar wie weet, als in de toekomst daar aanleiding toe is, misschien is dat een optie. Maar dat moet de tijd laten zien, denk ik.
Wat zijn nu de prioriteiten van het studentenverzet? Waar zou de prioriteit moeten liggen?
Ja, goeie vraag. Naar mijn mening vooral gewoon in directe en permanente acties. Dus wat langduriger. En ook gericht gewoon op universiteitsbesturen, op universiteiten, op hogescholen. Ik denk dat we iets harder moeten zijn. Ik denk dat we eigenlijk nog te soft zijn geweest. Om het heel globaal
te zeggen. Een specifiek onderwerp, dat ik net heb genoemd, bezuinigingen, commercialisering van de samenleving, van de universiteit. De universiteit die steeds meer op een bedrijf begint te lijken met managementlagen. Hoe uitzicht dat in de universiteit, die commercialisering?
Nou, de commercialisering, ja, een mooi voorbeeld is op de Uithof in Utrecht. Dat is het universiteitsterrein buiten het centrum. Daar is sinds kort een soort van studieruimte van de Rabobank geopend. Dat heet hier. En dan moet je dan komen studeren en vergaderen. En ze hebben, ze verhuren gewoon voormalig universiteitsgebouw, verhuren ze aan bedrijven die daar een relatie kunnen opbouwen met hun toekomstige werknemers. Want ja, zo wordt de universiteit nu steeds meer gezien. Niet als plek waar mensen kritisch over de samenleving leren nadenken. Niet als plek waar je waar kennis wordt gecreëerd en wordt overgedragen. Maar als een soort van productieplek voor toekomstige werknemers in Nederland.
Je zou natuurlijk kunnen zeggen, er is te weinig geld, er wordt bezuinigd. Er wordt een ruimte verhuurd aan een derde partij, een commerciële partij. Maar je kan er nog steeds wel je studiedoeleinden in behalen. En je wordt in kaart gebracht met het eventueel dat je daar zou kunnen gaan werken. Of wordt in contact mee gebracht. Maar veel studenten die studeren ook wel voor hun diploma. Wat is daar dan mis mee?
Maar ik denk dat het ook iets verder gaat. Je krijgt gewoon bij wetenschappelijk onderzoek dat voor het gemeenschappelijke goed kan zijn, dus voor de samenleving, voor de maatschappij, krijg je dus dat een product wordt, dat een bedrijf dat gaat exploiteren en dat je ook belangenverstrengeling krijgt bij wetenschappelijk onderzoek. En dat misschien de aandacht op iets wordt gefocust wat goed is voor dat bedrijf, die dat goed kan verkopen en niet voor het algemeen goed. Dus ik denk dat die vorm van commercialisering zeer schadelijk is voor de gehele samenleving.
Want wie neemt nu eigenlijk de besluiten op universitair niveau, de universiteit zelf? En hoeveel macht hebben bijvoorbeeld de faculteiten, de professoren?
In principe maakt de college van bestuur maken alle grote besluiten, zeg maar. De directie van de universiteit, zou je kunnen zeggen. En daarnaast op facultair niveau maken de, hoe heet die mensen, de deans. De decanen hebben eigenlijk op facultair niveau eigenlijk de touwtjes in de handen. En er wordt ook, niet alleen bij onze studenten wordt daarover geklaagd, maar docenten en staf die ergeren zich er verschrikkelijk aan. Dat ze moeten aan targets voldoen, ze worden becijferd, er wordt steeds meer op ze gelet. Ze kunnen niet het onderwijs doen zoals zij dat willen, maar ze moeten voldoen aan een soort van standaardisatie van het onderwijs. Dus zelfs in het HBO werd aangekondigd door Zijlstra dat ze om de problemen die er in het hoger onderwijs op dit moment zijn, even in de HBO, stelde die voor om tentamens te standaardiseren, dus voor het hele HBO. Dezelfde tentamens te maken. Nou, dat idee komt regelrecht uit de VS, waar ze wat dat betreft veel, veel verder de afgrond in gevallen zijn. En je ziet daar al de gevolgen van. Ze hebben daar voor het lagere onderwijs hebben ze al die standaardisatie van die tests, al die dingen. Hebben ze doorgevoerd. In No Child Left Behind heet dat. En dat heeft gewoon een desastreuze gevolgen gehad in het lagere onderwijs. Met gigantische gebrek aan autonomie bij scholen. Die moeten voldoen aan wat de overheid vindt wat belangrijk is. Cijfers zijn het enige wat nog van belang is. Niet dat kinderen daadwerkelijk wat leren, maar hebben ze wel hoog genoeg gescoord op de laatste test. Dus docenten die buiten dat systeem willen treden, dus het niet belangrijk vinden dat studenten een hoog cijfer halen, maar misschien dat ze daadwerkelijk ook echt wat leren, die kunnen hun werk niet meer doen zoals ze dat willen doen. Omdat ze aan die targets moeten voldoen. Als ze die targets niet halen voor die hoge cijfers, dan krijgen ze minder geld, omdat de lonen worden dan weer aan die targets verbonden. Dus het is echt een verschrikkelijk systeem en daar gaan we steeds meer naartoe.
Je ziet ook op het HBO, waar ik dan 2 jaar heb gestudeerd, dat het bijna alle opleidingen management gericht worden. Dus je wordt bijna altijd opgeleid als manager en dan bijvoorbeeld, ik deed bestuurskunde, dan weet je ietsje meer van bestuurskunde dan een student die bijvoorbeeld commerciële economie doet. Maar werkelijk kennis opdoen en jezelf kritisch ontwikkelen, dat zie je niet gebeuren. En ik denk ook dat het nog een punt is. We zien dat leraren steeds meer onder druk staan, docenten, doordat grotere toename is van studenten. Dat is gewoon zo. Maar hoe ze dat nu willen oplossen is, want dat is waar dit beleid naartoe leidt, is door minder mensen te laten studeren. Dus studeren zo moeilijk mogelijk te maken, zodat er minder studenten zijn. Dus eigenlijk alleen de studenten die het goed kunnen betalen, of die het makkelijk kunnen betalen, zullen dan de moeilijkere studies kunnen doen en langer door kunnen gaan. Maar ik denk niet dat de manier is van oplossen. Ik denk juist, als we kijken naar waar het geld naartoe gaat in het onderwijs, gaat een hele grote bak met geld naar managementlagen, naar bestuurslagen, die diezelfde privatisering die zij als oplossing zien voor het onderwijsprobleem, dus eigenlijk verergeren. Want het geld gaat niet naar docenten, waardoor misschien ook meer mensen kunnen denken van ik wil ook leraar worden, want het loont ook goed en minder druk, waardoor je, als je meer leraar hebt, heb je ook minder druk. Dus ik denk dat die oplossingen die ze nu ook ja, de privatisering als oplossing, dat is het dus niet. Dat gaat het alleen verergeren.
Aan de andere kant is natuurlijk zeg van, dat het onderwijs wordt wel steeds massaler. Aan de andere kant is natuurlijk dat het misschien selectiever wordt, maar we zijn nu nog geconfronteerd dat het massaler is. Nou, we hebben natuurlijk de afgelopen ramp, is het wel te noemen, gehad met In Holland, de HBO, waar de diploma's niks bleken waar te zijn. Mm-hmm. Het is echt natuurlijk heel zo mooi dat leraren studenten willen beoordelen op hun inzet. Maar wat je nu ziet, dat docenten die kennen hun leerlingen niet meer eens, ze worden daarmee geconfronteerd. Mm-hmm. Dus die ontplooiing is heel erg moeilijk. Dan is het toch eigenlijk wel, kan je zeggen, goed van de overheid dat ze daar meetbare standaarden aan vastplakken. Dat ze kunnen zien hoe goed een opleiding presteert. Niet zozeer tegen de student, maar juist voor de student om kwaliteit te kunnen garanderen.
Ik denk bedoel je met standaardisatie?
Standaardisatie.
Ik denk dat ze dan gewoon het niveau voor iedereen gaan verlagen. En de tentamens dus wat simpeler, wat feitjes leren uit je hoofd. Dus aan het lesgeven zelf verandert er dan niks. Je bent nog steeds een nummer voor een docent, vaak. Dus in dat opzicht denk ik nog steeds niet dat de oplossing is.
En bij docenten die zeggen dat ze moeten targets halen, ze moeten efficiënt werken. Nee, dat is, haal je daar niet gewoon dan de luie of slechte docenten eruit? Er moeten toch meetbare resultaten uit kunnen komen?
Nou, ik zeg kort iets. Ik denk dat het hele probleem is dat, we hebben daar een keer een stuk over geschreven met Kritische Studenten Utrecht. Hoe heette dat? De meetbare illusie of zo. Het idee dat kwaliteit te kwantificeren is. Dus dat je een nummertje kan geven aan kwaliteit. Dat hele idee, zeg maar, dat concept moeten we denk ik proberen onderuit te halen.
En zolang er perverse prikkels zijn, omdat hbo-instellingen of universiteit geld krijgen per student die op tijd zijn diploma behaalt, gaat het standaardiseren ook niks uitmaken. Zolang er perverse prikkels zijn, gaat het alleen fraude in de hand werken.
Ja. Zoals bij In Holland.
Ja.
Ja. Ja, als je kijkt naar, als het enige van wat van belang is, die dat quotum dat gehaald moet worden ofzo. Dan gaan docenten gaan ze veel minder aandacht besteden aan, weet je wel, het vak wat zij leuk vinden, waar ze van houden, om dat met plezier over te brengen. Waar ze veel meer op moeten gaan focussen, is het behalen van dat ene tentamen, dat gestandardiseerde tentamen. Nou, misschien zijn ze het wel helemaal niet eens met de vragen die worden gesteld wat een goed of een fout antwoord is. Maar ja, dat is nou eenmaal waar ze op worden afgerekend. Dus ze moeten, om hun baan te kunnen behouden, moeten ze studenten op een manier gaan opleiden die ze misschien helemaal niet willen. Dus in plaats van dat je studenten wat leert om zelf na te denken en vragen te beantwoorden, ga je ze trainen in het maken van toetsen. Dus je weet wat die standaard toetsen zijn. Nou, je gaat, gewoon die toetsen oefenen.
Een trucje leren.
Een trucje leren. En, ja, en dat heeft niks te maken met onderwijs. Met het idee dat onderwijs er is om iets los te maken in een mens. Om zelf op ontdekkingstocht te gaan en nieuwe dingen te leren en zelf te leren nadenken erover. Dat heeft wat te maken met een soort van vaste vastgestelde kennis die moet worden overgebracht. Dit is goede kennis, de rest doet er niet toe. Dit moet je weten. Als je dit weet, haal je het. Als je het niet weet, haal je het niet. Dat heeft niks te maken met onderwijs. Onderwijs is studenten de mogelijkheid bieden om en stimuleren. Zelf na te denken en kritisch na te denken. Of het nou in de bedrijfseconomie is of natuurkunde of filosofie. Het gaat om het zelf leren nadenken over wat dan ook. En wat dat betreft is het een hele, hele kortzichtig uitgangspunt sowieso van de overheid. Vanuit hun eigen optiek zelfs, weet je. Ze willen een kenniseconomie, zeggen ze. Nou, die hele term is discutabel, op zijn minst. Maar zelfs al zou je dat willen, dan zou je mensen willen die innovatief zijn, die zelf nadenken, die creatief zijn.
Nou, ja, maar toch zie je dat ze dat alleen voor een kleine groep wensen. Dat is waar het beleid naartoe leidt. En een grote groep gewoon managementfuncties of andere kantoorfuncties. Dat zie ik tenminste zelf vooral bij het HBO.
Ja, ik denk dat je daar goed op
zit. En de kennis-economie willen ze dus eigenlijk bereiken met een leerfabriek. Dat komt eigenlijk een beetje op.
Ja, een andere manier natuurlijk van kwalificering van de kwantificering van kwaliteit die wordt toegepast is natuurlijk op de onderzoekers. Die worden beoordeeld op hoe vaak en waar ze publiceren. Daar is ook veel kritiek op vanuit die onderzoekers. Kun je daar misschien eens over toelichten?
We hebben toevallig, we organiseren een cursus in Utrecht, dat heet How Does the University Work? Dat organiseren we met een docent antropologie en een filosoof. En daar hebben we een gastcollege gehad van een onderzoeker van de VU. En hij vertelde eigenlijk over dat systeem van onderzoek en hoe dat er allemaal aan toe gaat. En hele rare dingen komen daarin voor. Hij zit zelf in een commissie. Ik ben zijn naam vergeten, maar hij zit zelf in een commissie die eigenlijk die onderzoeken moet goedkeuren of kwantificeren eigenlijk. Dus hij moet punten toekennen aan wat zijn collega's schrijven en waar dat wordt gepubliceerd. En als je in een bekende journal schrijft, dan krijg je meer punten. Als je Engelstalig schrijft, dan krijg je ook meer punten. Dus eigenlijk wordt er bijna niks meer in het Nederlands geschreven, omdat dat niet wordt gezien als iets inferieurs. Wat kan ik nog meer noemen?
Het klinkt ook als een systeem dat we al snel ook fraude in de hand gaat spelen, of mensen die sjoemelen, of juist alleen maar, want stel je voor, je moet een x-aantal punten publiceren, maar je kan ook maar een x-aantal onderzoek doen. Hoe wordt dat gedaan als je moet publiceren, maar je bent met één onderzoek bezig? Je kan het toch niet her en her blijven publiceren?
Ja, nou, wat je ook noemde is dat wat er wordt gedaan om aan die punten, want ze hebben dus ook een quotum, hè? Je moet x-aantal punten per jaar behalen, anders mag je geen onderzoek meer doen.
Als ik je even mag, is het dan misschien ook dat ze dan onderzoeken die door bedrijven worden aangeboden veel sneller aanpakken?
Dat zou ik zo op terugkomen. Maar wat ze nu doen om bijvoorbeeld, stel ze hebben een leuk idee waar ze wat over willen schrijven. Wat ze doen is dat ze, om aan die punten te komen, is dat ze dat idee of dat concept of dat onderzoek, dat gewoon recyclen. Dus ze schrijven er één keer wat over. En ze publiceren ze. En dan gebruiken ze gewoon dezelfde concepten. Misschien veranderen ze hier en daar een klein beetje. En dan herpubliceren ze dat. En om maar aan dat quotum te voldoen. En naast dat heb je natuurlijk de steeds grotere invloed van privaat onderzoek. Wat de meerwaarde net noemt. Daar heb je het probleem dat de onderzoekers steeds minder structureel geld krijgen van de eerste geldstroom, heet dat. Dat is zeg maar structureel geld vanuit de overheid, waar de universiteit die onderzoek doet zelf mag bepalen wat ze met dat geld doen. Dat is er steeds minder. Dat gaat steeds meer naar de tweede en de derde geldstroom. De tweede geldstroom is geld dat vanuit de overheid komt. En dat de overheid zegt van, ja, jullie moeten daar naar onderzoek doen. Of dat ze specifiek voor bepaalde onderwerpen onderzoek moeten doen. En dan moet je dan ook voor aanmelden en voor goedkeuring voor krijgen. Subsidie krijgen eigenlijk voor je onderzoek. En daarnaast, wat nu ook zelfs door de koningin wordt gestimuleerd. In haar troonrede begon ze daarover. Dat onderzoek steeds meer voor het bedrijfsleven moet worden gedaan. En dat is, talloze onderzoeken hebben aangetoond dat als je onderzoek doet voor een bedrijf of ook voor andere privé instellingen, dat je ze naar de mond toe...
Het concept is niet nieuw, dat is toegepaste wetenschap. Het is toch hartstikke handig dat als bedrijven die toch wel de grootste innoverende factor in zo'n samenleving zijn, met vraagstukken zijn, wetenschappelijke vraagstukken, dat ze daar een universiteit voor kunnen inschakelen om die voor hen op te lossen. Wat is daar mis mee?
Daar zijn ook privé-instellingen voor. Een universiteit is een openbare instelling. En die in mijn optiek zou dat het algemene goed moeten...
Wat is dat dan, het algemene goed?
Nou, dat is... ik denk dat het algemene goed... Ik
kan een voorbeeld ervan geven. Volgens mij was dat in de jaren 30, maar vergeef me als ik dat fout heb. Ik ben nu ook even de naam kwijt. Was er een onderzoeker... aan de universiteit in de stad in Amerika, die een medicijn voor polio had gevonden. En in plaats van een patent erop te geven en het dus te verkopen via bedrijven en er heel rijk mee te worden, zei hij van dit is voor het algemeen goed. Ik ben opgeleid met belastinggeld van alle Amerikanen, dus dit product is ook voor iedereen vrij toegankelijk.
Ja, dat concept zie je natuurlijk meer, dat heet nu met de technologie open source eigenlijk. En dat je ziet ook steeds meer bedrijven, omdat er al een bepaald license, open source license op zitten, dat zij ook geld insteken in open source technologie. Dus het verder ontwikkelen, maar dan het weer doorgeven. Maar zou je daarvoor kunnen strijden, niet zozeer de inmenging van bedrijven op zich?
Ja, goed punt.
Ja, maar de inmenging van bedrijven, het wel, brengt een risico met zich mee voor de integriteit van wetenschappers, zoals Jeremy net aangaf. Dat ze, als een wetenschapper wordt betaald door een bedrijf, dat ook direct invloed heeft op de resultaten. Of dat het, dat blijkt misschien voor een deel bewust of voor een deel onbewust, dat uit zo'n onderzoek... resultaten zullen komen die overeenkomen met wat dat bedrijf ook graag wil horen. Als het negatief uitpakt, of zal het toch wat positiever worden gemaakt, omdat dat bedrijf de wetenschapper betaalt. Als hij dan resultaten publiceert die dat bedrijf niet wil horen, dan gaat hij ook geen geld meer krijgen voor zijn onderzoek. Voor het volgende onderzoek.
Een goed voorbeeld is eigenlijk wat er niet zo lang geleden in Nederland is gebeurd. Er werd onafhankelijk onderzoek gedaan naar de steeds groeiende bijsterfte in Nederland. En dat bleek dus waarschijnlijk door een bepaald bestrijdingsmiddel te komen. Nou heeft het bedrijf van dat bestrijdingsmiddel heeft de Universiteit van Wageningen ook gevraagd om onderzoek te doen. En het enigste onderzoek dus in het hele land van alle onderzoeken, dat was dus het onderzoek van de Universiteit van Wageningen, betaald door dat bedrijf die dat bestrijdingsmiddel ontwikkelt. Die zei dus ja, de bijsterfte, dat weten we niet zeker waardoor dat komt. Nou, daar heb je het dus al.
Ja, dat is een anekdote, maar er zijn ook meta-studies gedaan, een soort van studies van studies eigenlijk, die aanwijzen dat er een significant verschil is, zeg maar, dat onderzoekers gewoon de resultaten gaan leveren die ze denken dat ze moeten gaan leveren voor hun opdrachtgever.
Die de opdrachtgever gaat horen.
Ja. En ook het idee, waarom moet een bedrijf of een andere instelling iemand die zelf verstand heeft van zijn vak sturen om dit of dat te onderzoeken? Ja. Misschien weet diegene dat ook zelf beter, van welke richting hij op moet gaan met zijn kennis. Ja.
En los van dit alles is het hele idee van onderzoek en kennisvergaring, dat staat eigenlijk haaks op dit idee van opdrachtgericht werken. Alle belangrijke ideeën en... uitvindingen in de geschiedenis van de wetenschap, die zijn niet voortgekomen uit opdrachten. Die zijn voortgekomen omdat dat mensen aan het experimenteren zijn, misschien één ding aan het onderzoeken zijn. En dan opeens aan de zijkant van de, of in een ooghoek zien ze dan iets raars gebeuren in het onderzoek. Nou, en daar denk ik van, ja, wat is daar aan de hand? Nou, eens kijken even, ze kunnen onderzoeken wat ze willen. Dan denk ik, ja, misschien ga ik daar wel even kijken. Nou, dat zijn de dingen waar, weet je wel, de penicilline bijvoorbeeld. Dat zijn experimentele, dat zijn dingen die zomaar gebeuren, die je niet verwacht. En dat is, zeg maar, de kracht van vrij onderzoek. dat...
Die onderzoeken duren natuurlijk ook hartstikke lang. Dat kan wel 30 jaar duren. Dat is nu alleen maar...
Ja.
Daar is geen geld meer voor. Weet je, 4 jaar, 5, 8 max.
Ja, en ja, het probleem is als je op specifieke opdrachten hebt om te vervullen... Dan heb je geen, ook al zou je heel graag willen als onderzoeker om dat zijpad in te springen, omdat het hartstikke interessant is, omdat er iets gebeurt dat je niet begrijpt, heb je gewoon de tijd en het geld niet om daar naar te kijken. Dus je blijft alleen maar dat rechte pad volgen. En dat gaat ook ten koste van de wetenschap.
Ik zou zeggen minder managers, misschien minder bestuurslagen en meer geld naar onderzoek. Misschien is dat een begin, ik weet het niet.
Ja, laatst een lezing, wat volgens mij was die jij ook organiseerde, Jeremy, was dat debat, waarin de verband werd gelegd tussen de stijging van de productiviteit en het loon van de Amerikaanse fabrieksarbeiders, die tot de jaren 70 redelijk gelijk opliepen. Dus schoot de productiviteit omhoog, door allemaal uitvindingen en gelijke. Maar eigenlijk is de loon redelijk hetzelfde gebleven. En je ziet dat bedrijven tegenwoordig steeds meer meer geld uitgeven aan hun aandeelhouders dan aan hun werknemers eigenlijk. Zo'n tendens is ook, lijkt me ook gaan dat er steeds meer geld gaat naar de managementlagen. Die eigenlijk misschien meer proberen een universiteit te verkopen dan naar de mensen die ze horen betalen. De docenten, de onderzoekers geld insteken in educatie. Is die parallel te trekken?
Er gaat denk ik wel veel geld verloren in bureaucratie. En dat groeit alleen maar met die management- en bestuurslagen. Dus dat is zeer zeker zo. En ik denk ook niet dat... Ik weet eigenlijk niet hoe docenten hier worden betaald in Nederland.
Nee, ik denk dat je die vergelijking niet zo één op één kan maken, eerlijk gezegd. Je hebt toch echt te maken met een ander proces. Ik bedoel... Het heeft wel wat met elkaar, het heeft wel een relatie tot elkaar, maar ik denk niet dat. Want je hebt het over de hoeveelheid van de taart die arbeid versus kapitaal krijgt, zeg maar. En dat is gewoon, de bazen die krijgen gewoon steeds meer en de aandeelhouders en de mensen, de werknemers, die hebben niet geprofiteerd van die toenemende productiviteit waar je het over hebt. Op een hogeschool of een universiteit, daar gaat steeds meer geld naar de bureaucratie waar we het over hebben. En de relatie die dat heeft is dezelfde, dat de universiteit en de hogescholen, dat die steeds meer gaan lijken op bedrijven. Dus ze worden steeds hiërarchischer, steeds meer managementlagen. Steeds minder autonomie van de onderste, de mensen die het echte werk uitvoeren. En in die zin gaat er steeds meer geld naar de top van de institutie. Maar ik denk dat het toch wel anders is als het arbeid-kapitaal verhaal.
Je stipt het net al even aan. Zou je iets kunnen vertellen over de cursus? How does university work die jullie organiseren?
Dit is een cursus die Kritische Studenten Utrecht nu voor het tweede jaar eigenlijk heeft georganiseerd. Vorig jaar in een ietsje andere vorm. Het idee daarvan, we hebben dat sinds februari zijn we daarmee begonnen, in het tweede semester. En ja, we doen dat met een groepje van zo'n 15 studenten die zich daarvoor aangemeld hebben. Het idee daarvan is Het is een onderzoekscursus, dus we doen eigenlijk onderzoek naar how the university works. Studenten kunnen daar eigenlijk de invalshoek kiezen die ze zelf willen. Willen ze onderzoek doen naar onderzoek? Of onderzoek doen naar hoe de machtsverhoudingen zijn binnen de universiteit? Er wordt onderzoek gedaan naar arbeid binnen de universiteit, dus naar de schoonmakers, naar de administratief personeel. Wat zijn hun omstandigheden? Verder wordt ook onderzoek gedaan naar de invloed van Europa en vrije handelsverdragen op onderwijs. Dat steeds meer als handelswaar wordt gezien. Zeg maar.
En wat is het doel van je onderzoeken? Wat wordt er met die resultaten gedaan?
Nou, het allereerst is het doel dat wij willen in Utrecht en ook natuurlijk in het algemeen willen we dat mensen kritisch nadenken over, over hun onderwijs. Hoe, het idee, dus daarom organiseren die cursus om studenten en docenten daarover in het debat te laten gaan. En we hopen dat steeds verder te kunnen uitbreiden. We gaan ook op 30 juni gaan we in het Corregidor in Utrecht die resultaten van die onderzoeken presenteren. In een soort van encounter noemen we dat. En dan worden die resultaten gepresenteerd. En er zal ook een korte film worden vertoond van een soort van making-of van de cursus. En we hopen hiermee door te gaan en het steeds verder uit te breiden. Ook misschien naar andere steden. En op die manier dit soort, eigenlijk de hele discussie die we gevoerd hebben, om die breder te trekken en mensen daarover te laten nadenken en dit soort belangrijke punten aan het daglicht te brengen.
Dankjewel. 30 juni, waar? Hoe laat?
30 juni, Corregidor in Utrecht, Oude Gracht 36, 6 uur, 's avonds.
Prima.
Be there, or be square.
Bedankt voor dit interview.
Dankjewel.